Voor één optie.
Ja, goed, u haalt het uit de stukken, maar het is dus niet iets, een geluid dat u uit uw eigen omgeving hoorde. Dat was eigenlijk even mijn vraag. Dat was
ik
benieuwd.
Ik geef niet mijn eigen mening meer. Ik ga niet zeggen waar ik eigenlijk bij zou willen horen. Wil ik wel zeggen, is geen punt, maar dat is een minderheid. Dat is een minderheid. Dus ik spreek niet namens mezelf.
De heer Schulman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Klompenmaker. Ik dacht, in februari hebben wij een ronde gedaan door alle dorpen van de polder.
Ja, ben ik hier.
Mijn vraag is, bent u daar mee aanwezig geweest en wat vond u daarvan?
Nou, ik vond dat niet duidelijk was. Nou, in elk geval wel duidelijk was dat we eigenlijk niet bij Noord-Holland en bij Utrecht zouden komen. Noord-Vrijsel was wel een lichte voorkeur, maar toch niet echt overduidelijk. Dat was hier hoor, in Emmeloord. Ik weet niet waar de gemeente is, dat weet ik niet.
Ja, mag ik nog één vraag stellen?
Dat mag u. Ja, ja.
Hoeveel waarde hecht u aan die uitkomst en ook de enquête die gehouden is en ook nog een keer dat iedereen de gelegenheid heeft gehad om via de internetsite van de gemeente haar of zijn mening te kunnen geven? Hoeveel waarde hecht u daaraan?
Ja, hoeveel mensen hebben daarop gereageerd? Hoeveel mensen wonen hier in de polder? Ik weet niet hoeveel mensen hier wonen. Hoeveel mensen zouden willen stemmen?
Ja, er wonen 46.000, maar ik weet nog niet hoeveel kiesgerechtigden er bij horen.
We hebben het niet over Urk, hè?
Maar wat mijn vraag eigenlijk is van... wij hebben zelf de indruk dat wij iedereen de gelegenheid hebben gegeven... Ja. Om haar of zijn mening te geven.
Ja.
En u zegt, ik wil er nog een keer een referendum overheen doen.
Nou, omdat ik denk dat het niet een duidelijke meerderheid is.
Okay. En zijn er verder nog vragen aan de heer Klompenmaker vanuit de commissie? Zo niet, dan wil ik de commissie vragen of zij vragen hebben over dit stuk aan het college. Mevrouw Wiedijk van de PVVP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in aanloop naar dit voorstel heeft de fractie Vrije Polder Mensen al meerdere keren bijdrage geleverd. En ik heb er ook wel wat teruggezien in de aanpassingen. Maar ik blijf met dit concept toch nog met twee vragen zitten. Omdat het college stelt dat de eerste keuze is een ongedeeld Flevoland. Nou, dan verwacht je dat in de zienswijze, beargumenteerd en onderbouwd wordt. Ik vind er twee regels over en daar heb ik twee vragen over. Er staat in de zienswijze, zonder adequate motivering blijven wij voorbehoud van de provincie Flevoland. En dan is mijn vraag, en hoe motiveren wij dat adequaat? En mijn tweede vraag, in de laatste alinea wordt het nog een keer op teruggekomen, daar staat, allereerst pleiten wij voorbehoud van de provincie Flevoland. En dan is mijn vraag, waar leest de minister dat pleidooi?
Bedankt, de fractie van GroenLinks. De fractie van de ONS.
Ja, dank u wel, voorzitter. We sluiten ons ook aan bij de vragen die al gesteld zijn door de PVVP, waarvoor dank. Vervolgens hebben wij nog een vervolgvraag, want stel dat we inderdaad niet als Flevoland kunnen blijven bestaan. En we gaan naar Overijssel. Zijn er dan ook al, dat zou dan mogelijk met Urk gebeuren, zijn er mogelijk al afspraken mee gemaakt of voorwaarden gesteld waarom wel naar Overijssel of niet samen met Urk? Dat is onze vraag.
De heer Suelman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Sluit iets aan op wat mevrouw Wiedek ook al zei. We hebben bij herhaling aangegeven dat wij van de minister te weinig onderbouwing hebben gehad van de feiten. En mijn vraag is er tussentijds nog eens keer iets van de minister gekomen? Want dat is hier in dit huis nog eens keer gezegd. Dat is op verschillende manieren aangegeven. En heeft hij daar antwoord op gegeven?
De fractie van de VVD, mevrouw Kloosman.
Ja, voorzitter, het deed mijn fractie deugd om deze zienswijze te lezen, omdat deze zienswijze eigenlijk geheel aansluit bij het amendement wat wij in de Raad van Maart al hadden ingediend als enige fractie. Echter, we hebben enkele opmerkingen over de zienswijze, de brief aan de minister. Bij 1.3 staat onder de zinsnede die mevrouw Wiedek net al noemde, dat het feit dat het beperkte aantal gemeenten juist de kracht is van de provincie, dat suggereert ons inziens eigenlijk dat je daarbij zou pleiten voor provincies met kleine gemeentes.
En mevrouw Kloosterman, deze ronde is eigenlijk bedoeld om vragen te stellen aan het college. Heeft u ook vragen aan het college?
Jazeker,
of komt u de
vraag.
Uw inleiding tot uw vraag?
Jazeker. Ja, okay. En onze inleidingen zijn altijd erg kort, voorzitter. Dus de vraag is ook of het college zou willen overwegen om deze zin weg te laten. Omdat het ons inziens niet iets zegt over kracht of zwakheden van een provincie. Daarnaast staat er bij 1.5 een aantal argumenten genoemd. Waardoor duidelijk is dat Noordoostpolder een gunstige keuze zou kunnen nemen voor Overijssel. Maar bij 1.5 wordt nog niet genoemd, wordt de buitendijkse haven nog niet genoemd. Die wordt pas verderop eigenlijk genoemd. Mijn vraag is of bij een van die twee punten ook de buitendijkse haven genoemd zou kunnen worden. Ten slotte staat er bij 1.2 nog genoemd dat er consequenties zijn verbonden. Waaronder die van de veiligheidsregio, de gemeenschappelijke regeling als de RUD. Wellicht dat er ook in de brief nog aangehaald zou kunnen worden, als het college dat zou willen overwegen, om eens te kijken welke consequenties zo'n uittreding voor de gemeente heeft. Dat de minister dat ook meeneemt.
Bedankt. De fractie van D66? Nee. De fractie van de PvdA?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen die te maken hebben met die herindeling. Ondanks het feit dat we wel in de klankbordgroep bijgepraat worden, maar de fractie van de Partij van de Arbeid heeft in het verleden toen inderdaad gewezen op de kwaliteit van het onderliggend onderzoek. En heeft het ook gemeld. Nu zijn we natuurlijk een tijdje verder en ik zou eigenlijk willen weten en in hoeverre nog een analyse gedaan is op de mate van validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek zoals gepresenteerd hier, want dat wordt iedere keer als uitgangspunt genoemd. Dat zou ik graag willen weten. De tweede, hoe we daar tegenaan kijken, de tweede vraag die ik stel is in feite, er wordt gewezen op de verbinding met het oude en met het oude land. Dan meen ik mij te herinneren dat er net een onderzoek verschenen is waarin gekeken is naar de gemeenschapszin van Noordoostpolder ten opzichte van onder andere het oude land. Daaruit blijkt een verschil, dacht ik, van 39 ten opzichte van 85%. Misschien heeft Eva Vriend dat vanmiddag nog wel genoemd ergens in Lelystad. Maar die heeft dat onder andere genoemd in een presentatie recentelijk. Dus ik wil wel eens weten in hoe hard dat uiteindelijk is. Want als gemeenschapszin hier 39% is en op het oude land 89%, dan geeft dat wel iets aan. Dus hoe hard zijn die gegevens? En de derde, bent u met mij van mening in ieder geval, er worden een aantal ontwikkelingen geschetst. Maar ik mis een aantal hele recente ontwikkelingen die te maken hebben met de economische ontwikkelingen in Almere en Lelystad. Als voorbeeld kan ik bijvoorbeeld het vliegveld aangeven. Dus drie vragen die voor mij vraagtekens zetten bij de inhoud van dit stuk.
Bedankt. Volgens mij waren er een paar technische vragen bij. Die hoeft het college niet te beantwoorden. Dan zijn volgens mij de kringen rond. Dan wil ik de burgemeester vragen om de vragen te beantwoorden.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal proberen de vragen gewoon maar te beantwoorden in de volgorde waarin ze ook gesteld zijn. Mevrouw Wiedek die vraagt van zou je die keuze zoals die gemaakt wordt voor Flevoland, zou je die niet beter moeten beargumenteren? En op zich is dat misschien wel een logische vraag, want dat is onze reactie. Dat is ook de reactie die ons met z'n drieën verbindt, Urk en Noordoostpolder en Dronten. Dat is namelijk de keus voor het in stand houden van de provincie. En mevrouw Wiedijk zegt, zou je dat niet beter moeten beargumenteren? De vraag daarbij is of je dat zou moeten doen. Dat is de bestaande situatie. De bestaande situatie is de provincie Flevoland. U weet hoe die ontstaan is. U kent die geschiedenis. U weet ook dat de kracht van deze provincie, die zit in het feit dat het een nieuwe provincie is, dat de lijnen kort zijn, dat het een kleine provincie is. Dat de betrekkingen goed zijn. En dat zijn ervaringsgegevens. En we hebben niet het nodig geacht om dat verder te gaan onderbouwen. Waarom zouden wij moeten gaan onderbouwen waarom er bestaansrecht zou moeten zijn voor Flevoland, terwijl de minister eigenlijk nauwelijks onderbouwt waarom hij het tegendeel van mening is. Dus wij laten het bij die opmerkingen zoals die gemaakt zijn in het stuk, en die zijn ook door andere sprekers wel genoemd. En u zegt ook van ja, en waar leest de minister dan dat pleidooi? Hè? Dat pleidooi voor het instand houden van Flevoland. Nou, daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Waarom zou je dat nog verder gaan uitdiepen als de pendant daarvan dat ook niet doet? Wij hebben hier een bestaande situatie, die functioneert goed. Die is, op geen enkele manier is die ook onderhevig aan extra toezicht of wat dan ook. Dus wij gaan niet een extra pleidooi houden om deze provincie in stand te houden. Wij zeggen gewoon als zienswijze, minister, dat is onze zienswijze. Deze provincie die heeft bestaansrecht en dat hoeven we niet te bewijzen. Mevrouw Werkman vraagt, zijn er al afspraken gemaakt met Overijssel en met Urk eventueel? Nee, dat kan ook niet zo goed, want kijk, onze eerste keuze die is erop gericht dat de kabinetsplannen van tafel gaan. Hè? Dus dat die Randstadprovincie er niet komt. Als dat je eerste keuze is, dan zou het al wel gek zijn als je ondertussen ook al bezig bent met afspraken te maken met Overijssel. Dus afspraken zijn er niet, maar er zijn wel degelijk contacten. Want het is natuurlijk wel zo dat de tijd voortschrijdt en er zijn tussen Urk en Overijssel en tussen Noordoostpolder en Overijssel wel degelijk contacten geweest. En die zijn ook zeer hoopvol. En wat in ieder geval bekend en openbaar is, is dat de provincie Overijssel bij monden van de commissaris van de Koning ons ook heeft laten weten bij brief dat we vanuit de welkom zijn bij Overijssel. Meneer Suhlman vraagt of er tussentijd nog iets van de minister is vernomen. Hij heeft in ieder geval gereageerd. We hebben hier de open fase hebben we hier gehad. Daarna heeft hij zijn voorontwerp van wet gemaakt. En in het voorontwerp van wet heeft hij gereageerd ook al op zaken die hier genoemd zijn. Dus hij heeft wat dat betreft wel geluisterd naar al die signalen die tot hem gekomen zijn. Het heeft er niet toegeleid dat er een ander voorontwerp van wet is gekomen. Maar je kunt wel degelijk tussen het allereerste concept en nu het voorontwerp zien dat hij geluisterd heeft. Wat je nog steeds niet vindt in dit voorontwerp is zijn brede visie op hoe het middenbestuur in Nederland zich zou moeten ontwikkelen. Dat wordt hem ook tegengeworpen in de Kamer, maar ook door ons. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als je vanuit een visie op het middenbestuur zou gaan besluiten van nou, zo zie ik het middenbestuur, zo zou ik het ook ingedeeld wensen. Nou, dat hebben we nog niet mogen zien. Hij heeft overigens toegezegd daar wel aan te gaan werken. En dat zal ook wel moeten, want de Kamer zal dat zeker van hem eisen. Mevrouw Kloosterman die zegt in feite bevat de brief heel veel aspecten zoals u die aangedragen hebt en ook met ons mee. Ook met ons eens bent. U vraagt van zou je dat dan niet weg willen laten? Dat die sterkte van de provincie gelegen is in het kleine aantal gemeenten met korte lijnen. Ja, nou, ik heb daar net al antwoord op gegeven. Dat staat een beetje haaks op wat mevrouw Wiedijk, op mijn antwoord aan mevrouw Wiedijk zojuist. Die buitendijkse haven die wordt op een aantal plekken genoemd. Ik kan zo niet beoordelen of die op die plek die u nou voor het oog heeft, of die daar zou missen. Maar het is wel degelijk een belangrijk onderwerp in de gesprekken met Urk, maar ook in de gesprekken met Overijssel. En consequenties die er bestaan, ja, dat is ook eigenlijk een beetje vers 2. Hè? De eerste reactie is laat alsjeblieft Flevoland bestaan. En als er uiteindelijk toch een Randstadprovincie komt, dan zullen wij wel ons moeten gaan bezighouden met een andere indeling. Waarbij al wel, zoals dat bij de ARHI, dat is in de ARHI-procedure ook geregeld, dat de frictiekosten die daaruit voortvloeien, dat die wel meegenomen moeten worden in het geheel. Meneer Van der Velde die zegt, ik had nog graag een nadere analyse op de onderzoeken gezien. Ja, we hebben een internetpeiling gehad, voorzitter. We hebben een peiling gehad op onze site. We hebben de dorpenronde gehad. Met name bij die dorpenronde, daarvoor kan je niet zeggen dat dat representatief is. Niet gezien het aantal mensen wat daar naartoe gekomen is. Aan de andere kant, het is vrij breedvoerig is het aangekondigd. En we zijn naar buiten gegaan, we zijn naar de dorpen toegegaan. Dus iedereen heeft de gelegenheid gehad om daar te zeggen wat hij wil zeggen. Dus als je zo kijkt, dan moet het wel representatief zijn. In ieder geval zijn de mensen die daar een mening over hadden en dat kenbaar zouden willen maken, die hebben de kans gehad om dat in hun eigen dorp te laten horen. Als je dat gemist hebt, dan had je via internet je stem kunnen geven. En die internetpeiling, die is wel representatief. En in die zin hoeft het ook niet nader geanalyseerd te worden. En dat geldt ook voor die vragen die op onze website geplaatst zijn. En ja, daarvoor geldt ook wel een beetje, je kunt nog wel heel veel onderzoek doen. Het is natuurlijk sociaal-geografisch gezien interessant fenomeen waar we mee te maken hebben. Je kunt onderzoeken wat je wilt. We hebben daar nu al een aantal bureaus op losgelaten. Het bureau Louter heeft een onderzoek gedaan. We hebben Atlas van Nederlandse Gemeenten hebben we een onderzoek laten doen. We kunnen nog veel meer onderzoeken. Maar in feite heeft de dorpenronde ons geleerd van nou, de visie die bij de dorpelingen en bij onze inwoners bestaat, die ligt behoorlijk vast. Ja, dan heeft u een vraag over die gemeenschapszin. Die kan ik moeilijk beantwoorden. Hoe hard zijn die gegevens? Dat is moeilijk, denk ik. Het is sowieso moeilijk, vind ik, om in kaart te brengen hoe het zit met de gemeenschapszin in een samenleving. Dus als u mij zegt van steek je hand in het vuur voor de betrouwbaarheid van die cijfers, dan zeg ik van dat doe ik absoluut niet. Dus ik kan dat niet verder onderbouwen. Dat is een onderzoekstechniek, methode geweest. Maar ik ga niet hier onderbouwen, ik kan het ook niet, of de gemeenschapszin hier in de polder nou zoveel minder zou zijn als op het oude land. Tot slot noemt u de ontwikkelingen in Almere en Lelystad. Voor zover wij daarbij betrokken zijn, hebben we die ook betrokken bij onze afwegingen. Waar wij veel meer bij betrokken zijn, dat is bij de regio Zwolle. Daar maken we actief deel van uit, zijn we lid van. En in dat kader zijn vooral die activiteiten ook genoemd. Meneer de voorzitter, dat waren de vragen die aan mij gericht zijn.
Dank u wel voor de beantwoording. Volgens mij waren ze het ook. Ik zie nog.
Maar zijn de vragen van meneer Klompenmaker wel beantwoord? Of door het college? Of is dat niet aan het college?
Dat was niet
toch wel interessant.
Dan kunt u ze nog stellen aan het college. Dan zal het college ze beantwoorden.
Nou, het lijkt me dat meneer Klompenmaker toch wel wil weten waarom er wel of niet een referendum kan überhaupt. Of wat het college daarvan vindt.
Ik zal de burgemeester vragen daarop antwoord te geven.
De wenselijkheid van een referendum, dat zou de eerste vraag kunnen zijn. De techniek maakt het ons op dit moment niet mogelijk. We hebben een referendumverordening. Met dank aan D66 en de meerderheid van de raad die daarmee ingestemd heeft. Maar die referendumverordening die zal pas van kracht zijn in oktober, november. Dus dat is te laat voor dit onderwerp. Wat we gedaan hebben, dat komt daar het dichtst mogelijk bij, denk ik. Dat is een enquête via internet. Nou, alles wat ik net genoemd heb. Maar dus nog eens een keer een referendum over dit onderwerp. Dat zit er technisch gewoon niet in. Kan niet.
Zijn er verder nog vragen aan het college over dit onderwerp? Dan wil ik het college vragen. Oh. U had nog een tweede vraag? Over het sollicitatiegesprek, ja.
Meneer de voorzitter, ik heb daar iets over gezegd. Ja. Het eerste wat ik ervan gezegd heb is dat het in feite niet aan de orde is. Want wij kiezen voor een ongedeeld Flevoland. We zijn tegen de vorming van de Randstadprovincie. Dus is het ook niet op dit moment opportun om provincies uit te nodigen om te solliciteren of om te vragen van wat heb je ervoor over? Als wij deel uit zouden maken van jullie gebied. Wat wel gebeurd is, dat is de brief van mevrouw Bijleveld. Die brief die bestaat wel en die brief die nodigt ons van harte uit om toe te treden tot Overijssel. Dus in die zin, dat zou je een soort open sollicitatie kunnen noemen.
Dan wou ik het college nog een mogelijk geven een kort slotwoord te spreken tot de commissie.
Een kort slotwoord tot de commissie. Nou, vindt u een... Nee, wat zal ik zeggen? Daar heb ik geen behoefte aan, meneer de voorzitter.
De heer Klompenmaker, wou u de commissie nog wat meegeven naar de besluitvorming toe? Oké, dan bedank ik u voor het inspreken. Er zijn geen openstaande vragen meer. Dus dan kan het geagendeerd worden voor de raad van... Wat is het?
Voorzitter, ik wou nog wel even een overweging van amendementen aankondigen.
U wou nog een amendement aankondigen?
Ja, want dat valt toch niet in de vragenronde, hè?
Nee, dat klopt helemaal.
Ja, okay.
Maar ik was net ook al een beetje... verbaasd over uw vraag van omdat de college niet inging op de vraag van inspreken, want dat kan namelijk niet. De inspreker stelt vragen aan de commissie en de commissie kan vragen stellen aan het college. Dat is de werkwijze. Maar u heeft gelijk, hoor. U kunt nu uw amendement aankondigen.
Ja, nou, de Vrije Bondenmensen samen met de ONS die overwegen een amendement om de zienswijze sterker en eenduidiger te maken. Door direct in de eerste plaats voor Overijssel te kiezen.
Fractie van de PvdA.
Nou, het zal me een beetje verbazen. De Partij van de Arbeid overweegt toch een amendement in te dienen. Maar dat staat wellicht een beetje haaks op wat ons Noordoostpolder en de Vrije Poldermensen heeft. Maar dat zal de aard zijn dat wij de keuze die wij uiteindelijk de bewoners voor gaan leggen van Noordoostpolder... degelijke objectieve informatie moet zijn gebaseerd. Kortom, wat levert het gewoon sociaal-economisch op om hetzij naar het landsdeel Oost te gaan of naar vervolgens het landsdeel West? Dat we in ieder geval weten waar we aan toe zijn met z'n allen, want nu weten we het gewoon niet.
Bedankt. Verder nog fracties die overwegen een amendement in te dienen? Zo niet, dan sluit ik hiermee de behandeling van dit agendapunt. Dan gaan we naar het vragenhalf uur. Er zijn een aantal vragen aangekondigd door de fractie van de ONS. Ik wou u eerst vragen de vraag te stellen over de zaak Knoppers.
Dank u wel, voorzitter. We hebben al meerdere malen vragen gesteld. En vaak heeft de wethouder aangegeven, wij zijn nog in procedure, we houden u op de hoogte. Wij horen niks. Dus daarom vragen wij actief nogmaals, wat is de stand van zaken in zaken de windmolens van Knoppers?
Wethouder Vermeulen.
Het klopt dat u dat meerdere malen gevraagd hebt, maar ik heb ook meerdere malen aangeboden om u in de vertrouwelijkheid daarover te informeren. Maar daar was toen geen behoefte aan. Het is zo dat wij op dit moment nog steeds in gesprek zijn met de heer Knoppers. Het is wel zo dat wij nog steeds afspraken hebben gemaakt over geheimhouding over en weer. U moet dit zien als een normale situatie. Als je aan het onderhandelen bent, dan neem je natuurlijk de zorgvuldigheid en toch een beetje een vertrouwelijkheid van de gesprekken, hè, neem je in acht. En dat doen we dus aan beide kanten. Wij willen er vanaf. We zijn al 14 jaar zijn we al bezig met deze situatie. 14 jaar geleden is er een besluit genomen om de solitaire molens te stoppen. En meneer Knoppers die hield zich daar niet aan. U weet, het gaat om twee molens. Eentje sowieso weg en eentje die zou in principe weg moeten. Maar in een tussenvonnis wat er is geweest door het Hof Leeuwarden is gezegd van nee, u moet eigenlijk eerst gaan praten. U moet onderzoeken of de tweede molen of die niet verplaatst kan worden. Dat onderzoek is allemaal gebeurd. Wij zijn vervolgens ook in overleg gegaan met meneer Knoppers. We hebben afgesproken om met een open vizier naar elkaar toe op te treden. We zijn elkaar, dat is misschien voor u nieuws, we zijn elkaar heel dicht genaderd op dit moment. Er ligt wel op dit moment een deadline en dat zal niet al te lang meer duren. Ik wacht op dit moment op een serieuze reactie van de zijde van meneer Knoppers. Dat is het laatste aanbod wat wij aan hem hebben gedaan. En dat is nu aan meneer Knoppers om te tekenen bij het kruisje, bij wijze van spreken. U hoort dus, zodra wij een overeenkomst hebben afgesloten, Dan hoort u, want uiteraard u gaat erover, u moet dat amenderen of mandateren. U moet daar een oordeel over geven, alhoewel dat wel een verantwoordelijkheid is van het college primair. Maar gezien het belang van de zaak lijkt me toch verstandig om u dan op de hoogte te stellen van onze bevindingen en hoe we er verder mee omgaan. Uitgangspunt voor het college blijft nogmaals twee molens weg. Daar blijven we voorlopig even bij.
Bedankt voor de beantwoording. Mevrouw,
mag ik nog een vervolgvraag stellen?
U kreeg toch het woord, dus nou, u mag ook nog een vervolgvraag stellen.
Oké, dank u wel. Want de vorige keer gaf u namelijk ook aan dat het op korte termijn zou er een antwoord komen. Nu weer op korte termijn.
Ja,
is dat nog dit jaar of begin 2014 of wat?
Nou, misschien wel zeer korte termijn. Dit jaar in ieder geval. En ik wil u ook zeggen dat ik natuurlijk ook afhankelijk ben van de juridische positie van de tegenpartij. Het is een gecompliceerde materie die een beetje, u weet ongetwijfeld van het privaatrecht en het bestuursrecht, publiekrecht zeg maar. En op die twee terreinen zitten we constant te onderhandelen. En iedere stap die wij zetten, die wordt vervolgens weer door een tegenstap van de tegenpartij genomen. Dus daar moet ik wel rekening mee houden. En ik moet de democratische spelregels die we nu eenmaal hebben in Nederland goed in acht nemen. En ik wil u er ook op wijzen dat één van de zaken inmiddels al een cassatie is bij de Hoge Raad. Dus zover zijn we inmiddels al. Neem niet weg dat wij een laatste bod hebben gedaan aan hem. En het is aan hem om even te tekenen bij het kruisje.
Mevrouw Werkman, u had ook nog een vraag over de WOZ-waardebepaling woningen rondom het windmolenpark.
Ik had van de griffie begrepen dat ik ze bij BFE kon stellen.
Dit is BFW, dus u bedoelt...
Ja, kan ze nu stellen?
Ja, u kunt de vraag nu stellen.
Even kijken. Sinds kort hebben omwonenden bezoek gehad van de gemeente in zaken de waardebepaling van de WOZ. En met omwonenden bedoelen wij natuurlijk de omwonenden van het windmolenpark Noordoostpolder. Er zijn voorstellen tot WOZ-verlaging gedaan en een WOZ-verlaging in procenten. Dit is afhankelijk van de afstand woonhuis-molens. Ik heb daarover drie vragen, of onze fractie heeft daarover drie vragen. Geldt deze compensatie ook voor de boeren die zelfs de komst van het park toejuichen, sterker nog mede een belang erin hebben? Zij hebben stelselmatig ontkend dat ze er schade van zouden ondervinden. Vraag 2. In 2009 en 2010 heeft de ONS-fractie continu gehamerd op het feit dat er waardeverlaging van de woningen plaatsvindt. Het college heeft zich altijd uitgesproken dat er geen schade was. Krijgen de bewoners nu ook compensatie over de afgelopen 2 jaar? Want vanaf dat moment zijn er bewoners die hun boerderijen trachten te verkopen en daarin nog steeds niet succesvol zijn vanwege het windpark. Is compensatie dan niet op zijn plaats? En de derde vraag. Er zijn bewoners van arbeiderswoningen die door de windkoepel hun leven lang stroom gratis krijgen als compensatie van hun leefgenot. Wat vindt het college van deze handelswijze? Er was toch immers geen schade en kan het college aangeven of hiermee niet de wet van het gelijkheidsbeginsel wordt overtreden?
Wethouder Vermeulen.
Er heeft in, onlangs in Binnenlands Bestuur een artikel gestaan. Binnenlands Bestuur is vlakbaat voor zeg maar de bestuursorganen. Waarin eigenlijk werd uitgelegd dat er door een bepaalde procedure kausaal verband, oorzakelijk verband, is geconstateerd tussen plaatsen van windmolens en de bepaalde waarde van objecten binnen de inderdaad die straal. En dan varieert het van 1500 tot 2000 meter, 2 kilometer. Op basis daarvan is door dat hoogste gerechtsorgaan is geoordeeld dat dat leidde dus tot de correctie van de WOZ-waarde. Complicatie in dat hele verhaal is dat, zoals u weet, de WOZ-waarde altijd uitgaat van de waarde in het economisch verkeer, in het vrije handelsverkeer. Alleen als er geen huis verkocht wordt, of geen object verkocht wordt, is er dus geen waarde te bepalen. Want je hebt geen markt waar je aan kan toetsen. En dat is de reden geweest waarom wij hier intern, en dat is gebeurd in januari, in januari 2013, jongstleden dus, een interne beleidsregel, die is overigens ook openbaar gemaakt, beleidsregel is geformuleerd waarbij alle waarderingen die slaan op de pijldatum 1 januari 2013, dat is dus de WOZ-waarde van 1 januari 2012, dat daar een bepaalde normering op basis van de toen geldende jurisprudentie wordt toegepast. En er wordt dus kortingen toegepast En dat is bij 1 kilometer 5%, bij 1,5 kilometer 2,5% en 1,5% voor de 2 kilometer. Dat is dus beter dan de verkoopcijfers die we anders hebben, want die hebben we nu helemaal niet. En dan blijft het een heel subjectief gebeuren als je dat moet beoordelen. Dit is veel objectiever en dat lijkt mij veel beter. Het is weliswaar, en ik heb van de ambtenaar begrepen, die heeft dat ook uitdrukkelijk gezegd, van ja, hoe gaan we nou om met die situatie? Nou, schatten is natuurlijk geen wetenschap. Hè? Het is een kwestie van inschatten van iedere situatie en die kan iedere situatie anders zijn. Wij hebben in principe die bedrijfsregels die we dus gewoon hanteren. Daar zit natuurlijk wel nog achter dat er gewoon voor de benadeelden, voor zover die vindt dat die benadeeld is, natuurlijk de normale mogelijkheden van bezwaar en beroep, zelfs hoger beroep, mogelijk zijn. Dat corrigeert eigenlijk misschien de grofheid van deze beleidsregels. Dus in principe uw vraag van ja, de WOZ-waarde van de boeren, ook al hebben ze meegewerkt, ja, in principe wordt bij de waardering daar rekening mee gehouden. Tweede vraag van, ja, er is in het verleden schade geleden, 2009-2010. Voor zover ik ben geïnformeerd is de beleidsregel, dat zei ik zojuist, vanaf 1 januari 2013. Dus ik neem aan dat we niet terugkomen op het verleden, want toen had men ook al de mogelijkheden van bezwaar beroep en zelfs hoger beroep. Dus als men zich benadeeld voelt, dan had men toen de tijd al aan de bel moeten trekken. Dus ik denk niet dat we daar aan moeten beginnen. Als dat binnen de bereidsregel, want die heb ik niet zo even bij de hand, als daar met gevallen vanuit het verleden wel rekening is gehouden, dan hoort u dat, maar dan trek ik dat nog even na. Maar goed, de ambtenaar zit hier op de tribune en die kan misschien straks wel even daar een toelichting op geven als dat nog nodig is. En dan inderdaad de overeenkomsten die er zijn afgesloten. Ja, dat is een privaatrechtelijke overeenkomst. Daar hebben wij eigenlijk als gemeentebestuur hebben we daar eigenlijk helemaal niets mee te maken. En ik kan me voorstellen dat het waardedrukkende effect misschien daarmee al wordt geniveleerd. En ik denk dus dat we hier gewoon moeten pakken de beleidsregel die hiervoor geldt. Die hebben we niet voor niks opgesteld. En daar wordt naar mijn mening in voldoende mate en in alle redelijkheid rekening gehouden met alle aspecten die hier mee te maken hebben.
Bedankt. Voorzitter. Mogen wij naar aanleiding hiervan een vraag stellen of niet?
Ja, dat mag.
Ik ben eigenlijk benieuwd of er in andere kwesties, want we hebben het nou over het windmolenpark, of er in andere kwesties ook zoiets is. Of je vlak naast een snelweg woont of vlak naast een golfbaan.
Volgens mij wel. Want volgens mij is de essentie het kausaal verband. Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de hinder die er is en de waarde van het object. En ik heb zelf in het verleden te maken gehad met een woning die tegenover een betoncentrale lag. Daar was wel degelijk sprake van een waardedrukkend effect. En we hebben niet voor niks de rechtsmiddelen die daarvoor open zijn. Als je vindt dat je daardoor te hoog bent aangeslagen, ja, dan maak je bezwaren beroep en hoger beroep eventueel. En volgens mij wordt het dan vanzelf gecorrigeerd. Dus ik denk dat we dat heel zorgvuldig doen. En dat mag van een overheid verwacht worden.
Bedankt. Mevrouw Werkman.
Ja, ik had nog een vraag. Want erkent u hiermee nou dat er dan wel schade is geleden?
Ja, nu gaat u dus iets te ver. Kijk, wij passen een beleidsregel toe. En die beleidsregel die doen we om juist te voorkomen dat we hele discussies krijgen van is er nou wel schade of niet schade. Wij hebben gewoon gezegd, en we praten over 270 objecten. Als je naar het nieuwe windmolenpark kijkt, zijn er 270 objecten die binnen die straal van de 2 kilometer vallen. In principe wordt daar gewoon die korting op toegepast.
Mevrouw Kloosman.
Maar, wethouder, bent u het dan niet met mij eens dat u dus 270 woningen van een andere verlaagde waarde voorziet? Sterker nog, er ligt een beleidsregel nu aan ten grondslag. En dat u deze waarde ook vaststelt. Met andere woorden, de gemeente erkent hiermee dat de woningen minder waard zijn geworden. En dat bedoelt, denk ik, mevrouw Werkman met de schade.
Wethouder van Meulen.
Ja, ik denk dat we nu een spel met Ja, over woorden. Ik herken helemaal niets. Ze hebben te maken met een vaststelling van een zo objectief mogelijke waarde. Hoofdregel blijft dat er verkoopcijfers moeten zijn. Die zijn er niet. Dus ik moet iets anders hebben. En om nou te voorkomen dat we bij iedere aanslag die worden ingediend. En u weet ook dat er bedrijven zijn die zeggen van nou, no Q, no P, dien maar bezwaar in. En we gaan kijken hoe ver we komen. Dat wil ik niet. Ik wil zo zorgvuldig mogelijk en generiek. Dus over alle gevallen in principe tegelijk proberen we een maatregel te nemen. En niet voor niks dat we die staf al hebben gemaakt. 1 kilometer 5%, 2,5%, 1,5%. En ik denk dat dat dus heel objectief gebeurt. En dat moet ook. Kom ik in de discussie over van ja, erken ik nu iets, een waardedrukkend effect? Ja, indirect natuurlijk wel, maar aan de andere kant, wat voegt dit toe? Het gaat erom, ik moet een objectieve heffingsmaatstaf hebben. Ja. Niet meer en niet minder. Ik ben overigens wethouder financiën in dit kader. En niet meer en niet minder. Ik moet gewoon een objectief kader hebben.
Bedankt. Mevrouw Werkman, u had nog een vraag over de gevolgde cursussen van burgemeester en wethouders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn in de media. Vooropgesteld dat dit nooit onze bedoeling is geweest. Wij hadden slechts een aantal vragen over toegevoegde waarde van cursussen. En helaas dat de media dus echt de man pakt en niet het college aan zich of de cursus die gevolgd wordt. En wij hebben dus de vragen over de cursussen. Wij vragen ons af wat de toegevoegde waarde is van de twee genoemde cursussen Mijn Gevoel voor Realiteit en een studiereis naar Valencia. Uit welk beleid blijkt dat dit daadwerkelijk zoveel geld waard is geweest? Waarom is er voor de cursus Mijn Gevoel voor Realiteit gekozen om wethouder Ruifrok deze cursus te laten volgen en niet bijvoorbeeld een wethouder Bogaerts of een burgemeester van de Werf? Dat zou ook gekund hebben. En waarom hoeft wethouder Ruifrok pas het bedrag terug te betalen van 10.000 euro als hij eerder vertrekt als wethouder en niet, zoals gangbaarder, bij vertrek binnen 3 jaar, dat hij dan een heel bedrag of een deel van het bedrag betaalt? En een vervolgvraag daarop, wat is eerder? Is het eerder vertrek als wethouder in 2014 of verwacht hij nog een langere termijn te zitten? En een laatste vraag. Hoe kunt u als college van BNW uitleggen aan uw bevolking, of beter nog, hoe kunnen wij als gemeenteraadsleden uitleggen aan onze kiezers dat er bijvoorbeeld gekort wordt op sociale voorzieningen, bijvoorbeeld het afbreken van speeltuinen, terwijl een wethouder en blijkbaar dus ook nog een aantal ambtenaren of een deel van het managementteam een cursus van ruim 10.000 euro volgt?
Burgemeester.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil graag bij dat eerste beginnen waar u ook mee begint. U zegt van dit is eigenlijk nooit onze bedoeling geweest. En ik ben blij dat te horen. Maar ja, dat heb je zelf ook wel voor een deel in de hand, denk ik. Hè? Als je een bepaalde toonzetting kiest in een persbericht, dan is het natuurlijk logisch dat de media daarop reageren. En er waren ook andere mogelijkheden geweest om u te laten informeren over aard en achtergronden van de cursus. En we hadden graag u op alle mogelijke manieren daar de informatie over gegeven. Kijk, nu is de toon gezet en dan is het altijd heel moeilijk om daar weer vanaf te komen. U zult het ook in de beantwoording merken. U zegt, wat is nou de toegevoegde waarde van die studie van de heer Ruifrok en de studiereis van de heer Vermeulen? Laat ik beginnen met zeggen dat je van een college mag veronderstellen, mag verwachten dat die zich bezighoudt met het op peil houden van de kennis, van actuele ontwikkelingen. Voor collegeleden gebeurt dat over het algemeen uit de post die daarvoor beschikbaar is. Voor de burgemeester kan dat vaak door het ministerie van BZK gefinancierd worden. En voor de ambtenaren wordt dat uit het opleidingsbudget gefinancierd. En je doet dat natuurlijk met een bepaald oogmerk. Hè? Als je iemand hebt die goed moet kunnen landmeten, dan is er misschien wel een cursus landmeetkunde of een opvolgcursus daarvoor. Gaat het bij het college, dan gaat het over andere zaken. U weet dat wij zo'n 1,5 jaar geleden zijn begonnen met op een andere manier deze organisatie aan te sturen. U weet dat wij begonnen zijn met veel meer de burger en die in zijn context centraal te stellen en niet onze ordenende principes. Je zou dat vooruitziende blik kunnen noemen. Als je ziet wat er gebeurt in Nederland, dan zie je overal in bestuurlijk Nederland zie je deze beweging. Wij kunnen als overheid niet meer op dezelfde manier overheid zijn als we dat een tiental jaren geleden gedaan hebben. Dat kan niet meer omdat ons minder middelen ter beschikking staan. Het kan ook niet meer omdat wij het vertrouwen van onze kiezers aan het kwijtraken zijn. Dus we hebben de dure plicht om die beide zaken, om die serieus te nemen. Wij hebben gezegd, een belangrijk antwoord daarop, op zowel het vertrouwen van de burger als ook op het veel efficiënter organiseren, is de blik naar buiten richten. Maak gebruik van de waarde van de buitenwereld. Maak gebruik van van de kracht van de samenleving. Dat is niet iets wat je aankomt waaien. Dat is niet iets wat van de een op de andere dag tot je geestelijke takenpakket hoort. Daar zul je je in moeten scholen. Dus daarvoor hebben wij een heel pakket wat onze ambtenaren, waar onze ambtenaren uit kunnen kiezen. Maar ook voor het college is het van groot belang dat het college weet waar de ambtenaren mee bezig zijn. Dat hij ook kan sturen, dat hij ook snapt hoe de organisatie werkt. Daarom hebben wij het in het college erover gehad. Hoe kan je daar nou het beste op inspelen? Wie van het college zou daar nou het meest geschikt voor zijn? En we zijn op de heer Ruifrok gekomen. We hebben hem verzocht die cursus te volgen. Om een aantal redenen. Vanwege zijn portefeuille, zijn betrokkenheid bij bijvoorbeeld integraal gebiedsgericht werken. Dat is bij uitstek een van de instrumenten die je kunt gebruiken om de burger centraal te stellen. Dus daardoor alleen al kwalificeerde hij zich voor deze cursus. Maar er waren ook andere argumenten. Sommige wethouders die hadden al andere cursussen gevolgd. En op een gegeven moment is het ook nog een keer zo. Wie wil graag een bepaalde cursus volgen? Nou, uit die mixture van redenen is uiteindelijk Wouter Ruifrok gevraagd om deze cursus te volgen. Ja, dan zegt ze, wat kun je daar nou van merken, hè, als gemeente? Dit zijn processen die niet op hele korte termijn tot hele concrete resultaten gaan leiden. Wat je zou moeten merken, dat is dat onze inwoners de manier waarop wij werken gaan waarderen. Dat onze inwoners merken, er gebeurt iets bij die gemeente. Waar het in het verleden zo was dat de gemeente altijd bedacht wat goed is voor de samenleving, heb je nu te maken met een gemeente die eerst aan de burger vraagt van hoe zou jij het willen? Hoe zou het beste kunnen? Die de kracht van de samenleving inschakelt. Daar moet je dat uit kunnen afleiden. En ik kan u helaas niet op een dienblad aanleveren welke concrete success stories wij daarbij te benoemen hebben. Maar als u zich de moeite zou willen getroosten is te gaan spreken met onze ambtenaren over dit onderwerp en ook met mensen in de samenleving die rechtstreeks te maken hebben met dit fenomeen, dan kan het niet anders dan dat u merkt dat daar verbeterslagen gemaakt worden. En uiteindelijk zal het ook moeten resulteren in een betere waardering van onze prestaties. Waar staat je gemeente.nl is een van die sites die constant meet hoe het zit met je dienstverlening, maar ook met je prestaties naar aanleiding van de burgers. Daar zullen wij in moeten scoren. Daar zullen wij in moeten verbeteren. Ja, dan heeft u nog een concrete vraag over de terugbetalingsregeling. Ja, bij die terugbetalingsregeling is het leidende criterium verwijtbaar handelen. Als je dat zou willen gebruiken. Kijk, als iemand in een bepaald bedrijf een cursus volgt voor de organisatie en vlak nadat hij die cursus gevolgd heeft, vertrekt hij omdat hij het ergens anders beter kan krijgen, dan moet hij die cursus terugbetalen. Dat hebben wij ook gezegd. Alleen wij zijn niet een bedrijf, wij hebben wethouders die voor 4 jaar benoemd worden. En we hebben dus die regeling ook gesteld op de 4 jaar van zijn zittingsperiode. En dan tot slot misschien nog wel de lastigste vraag die u stelt, van hoe kan je dat nou aan de burgers uitleggen? Hoe kan je nou uitleggen dat zo'n cursus in deze tijd de moeite waard is? Nou, voor het publiek, in telegraafstijl, is dat heel moeilijk uit te leggen. Maar op elk moment, als je iets uit een groter geheel pakt, dan is het moeilijk om dat uit te leggen. We hebben deze raadzaal verbouwd, dat weet u. Als je uit die verbouwing alleen maar de vloerbedekking zou plukken, je zou zeggen van kijk, het is al geschande wat die vloerbedekking gekost heeft, dan zou je daar misschien een punt hebben. Terwijl het gaat om het geheel van de verbouwing. Zo hebben wij als college ook een geheel van opleidingen. En Ik kan u met de hand op mijn hart verzekeren dat wij een sober college hebben. Als je kijkt naar, en u hebt het overzicht gekregen. Als je kijkt naar het geheel van opleidingen en cursussen, dan hebben wij een sober college gehad. Dat cursussen dan wel erg veel geld kosten, dat is wel, heeft wel te maken met het feit dat het postacademische opleidingen zijn. Niet door de eerste de beste gegeven. Ook een enorm lange duur hebben. De cursus die de heer Ruiverok gevolgd heeft, die heeft meer dan 20 dagen geduurd. Met enorm veel huiswerk en opdrachten erbij. En om ook even terug te komen op het woord wat u nu niet gebruikt, maar de zweverigheid van die cursus. Ja, daar is absoluut geen sprake van. Het tegendeel is waar. In die cursus worden de casussen, de voorbeelden die hier in de gemeente spelen, worden daar besproken, uiteengerafeld en wordt gekeken van hoe kunnen wij dat beter gaan doen. Tot slot heb je ook een vraag gesteld over de reis die mijn buurman, de heer Van Meulen, gemaakt heeft. Dat is een reis die geweest is om, want ook dat doe je natuurlijk als wethouder, je probeert je te informeren over ontwikkelingen die gaande zijn. Dat kan in het land zijn, dat kan in het buitenland zijn. Dit is een reis geweest, georganiseerd onder het auspicie van de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dus ook toegesneden op sportwethouders en sportambtenaren, waarin gesproken wordt over kunstgrasvelden, over zwembaden, over sporthallencomplexen, waar enorm veel contacten opgedaan worden, waar je vanuit welke je later weer je voordeel kunt putten. Ja, dat zijn dingen, meneer de voorzitter, daar houdt een college zich mee bezig. En als ik raad was, dan zou ik ook willen dat een college actief was op dat soort terreinen. Want een college dat zegt van wij blijven hier in huis en we kijken wel naar binnen, zo'n college zou je niet moeten wensen. Voorzitter, het was een wat uitgebreid antwoord misschien, maar dit moest me toch wel even van tijd.
Bedankt voor de beantwoording. Mevrouw Werkman.
Ja, als ik daar een reactie op mag geven. Ik dank u voor uw heldere uiteenzetting, dat sowieso. Ik wil nog wel even wat rechtzetten. En dat is, wij noemen altijd man en paard. Dus zodoende is dus inderdaad waarschijnlijk dit ook opgepikt door de media. Wat ons nog wel wat dwars zit, zeg maar, is dat er de cursus ook aangewend wordt en dat er ook aangewend kan worden. En dat is natuurlijk een logisch gevolg van het volgen van een cursus. Voor privé doeleinden. Er zitten echt dingen in een cursus of in die studiereis die puur privé aangaan. Daarom wil ik u alvast meegeven dat wij een motie overwegen om te kijken of wij die privégelden wat dan wellicht terug kunnen vorderen. Maar daarvoor komen we in de raad met een uitgebreidere betoog en verhandeling.
Voorzitter, onze toos wil een paar vragen stellen.
We gaan niet in debat over een vraag, maar bij het vragen een half uur.
Ik kan u nu toch een paar vragen stellen? Of
maar na aanleiding van de aangekondigde motie mag u wel een vraag stellen. Ik denk dat we het dan stoten met de vraag.
Oké. Dan moet ik er even over nadenken. Want,
schriftelijk mag ook, hoor.
Zegt u?
Schriftelijk mag ook, hoor.
Ja, maar goed. Ik wil. Kijk, er zijn net een aantal vragen gesteld aan de burgemeester. En ik heb het hele week ervaren als een gênante vertoning. Dus. Nu zitten we in de situatie dat ik geen vragen kan stellen, alleen maar de aanleiding van de motie. En vervolgens laten we de boel 14 dagen rusten. Dus.
In de raad kan dat toch of niet?
Ja, in de raad kan dat, ja.
Oké. Maar ja, goed. De burgemeester heeft een antwoord gegeven. Die heeft in feite in zijn beantwoording een aantal vragen gesteld aan onze notoospoller. En vervolgens is daar geen antwoord op gegeven. Ja, de burgemeester heeft namelijk gezegd van, waarom had u niet dit? Heeft u zich niet laten informeren naar het college? Waarom heeft u niet laten informeren naar de cursus? Waarom heeft u zich niet laten informeren of de heer Ruiverok wellicht terugkomt of niet? Waarom heeft u dit? Dus dat antwoord is niet gegeven hier. Of is dat ook voor de raad? Moeten we dit gewoon 14 dagen laten rusten en dan aan de slag dus?
Dat is wel de regel die we met elkaar afgesproken hebben.
Oké, dus als iemand beschadigd wordt in de media, dan raadt het gewoon 14 dagen rust in het vervolg.
Nee,
dat is wel de zaak. Kijk, dit is niet zomaar wat. En daar maak ik best wel een punt van. Ik begrijp best dat er geen vragen gesteld kunnen worden. Maar als iemand onterecht beschadigd wordt in de media, en dan gaat hij nog jaren last van krijgen, dan laten we dat gewoon hier even rusten. Daar mogen geen vragen over gesteld worden. Nee, we gaan gewoon 2 weken slapen en dan gaan we weer verder. Of het nou terecht is of onterecht, dat doet er niet toe.
U had het ook.
Je heeft die gezorgd voor laster, wij toch
meneer,
niet?
Ik heb het niet tegen, ik heb het tegen de voorzitter.
U had het ook op de agenda kunnen zetten. U had het ook aankondigen kunnen. U had het ook op de agenda kunnen zetten, het onderwerp. Dan hadden we met elkaar erover in debat kunnen gaan. En dat is wel de regels die we met elkaar... We gaan niet met elkaar in debat over vragen die iemand stelt.
Oké, we wachten de raad af.
Ja. Dan sluit ik hier bij de vergadering.